Welkom bij deze analyse. Vandaag duiken we in de oorsprong en de huidige staat van het internet. We doen dat aan de hand van een paper van N. Wesseling van de Hogeschool van Amsterdam. We gaan kijken hoe dat netwerk waar je nu misschien via luistert ooit begon en waar het nu staat. Echt een reis, hè?
Zeker. Van militaire noodzaak naar, de kern van ons dagelijks leven. En die bron die belicht ook de vaak wat ondergesneeuwde publieke en sociale wortels. En natuurlijk de opkomst van platformkapitalisme. En die tegenbeweging, die public stack.
De public stack, ja.
Precies. We raken ook even kort de ethische kanten van AI aan, vooral bias in data. Ons doel is eigenlijk om de belangrijkste inzichten uit die bron helder voor jou op een rij te zetten.
Oké, top. Laten we dat uitpakken. Waar beginnen we?
ARPANET. Eind jaren 60.
Ja, ARPANET, dat is het startpunt. Wat was daar nou de drijfveer achter? Niet alleen communicatie, toch?
Nee, zeker niet alleen communicatie. Het was deels economisch. Die computers waren peperduur toen, dus het ging om het delen van die rekenkracht tussen onderzoeksinstituten.
Instituten die vaak aan militaire projecten werkten, zoals RAND Corporation.
Precies, RAND, een belangrijke denktank voor het Amerikaanse leger. Dus die koude oorlogscontext, die speelde absoluut mee. Veiligheid was cruciaal.
En dat had gevolgen voor het ontwerp, begrijp ik. Iets met robuustheid?
Exact. Paul Baran, ook van RAND, die bedacht: een centraal netwerk is kwetsbaar. Eén bom erop en het ligt plat. Dus hij stelde een gedistribueerd netwerk voor. Zonder centraal punt. Veel robuuster.
Slim.
En daarvoor ontwikkelde hij packet switching. Data in kleine pakketjes via verschillende routes. Dat is echt, fundamenteel voor hoe het internet nu werkt.
Wauw. Dus een militaire strategische keuze eigenlijk?
Ja, met enorme civiele gevolgen later.
Fascinerend. En toen kwamen er natuurlijk meer stappen. ISP's zoals AOL.
Ja, de internet service providers die het naar het grote publiek brachten, zeg maar.
En TCP/IP, het protocol dat alles verbond. En dan 1989, Tim Berners-Lee, het World Wide Web.
Juist, met hyperlinks informatie toegankelijk maken. Dat was een enorme sprong.
En hier wordt het echt interessant, vind ik. Hoe veranderde die, relatief open ruimte naar wat we nu hebben? Dat landschap gedomineerd door big tech.
Ja, dat is die verschuiving richting platformkapitalisme. Grote techbedrijven zagen de commerciële kansen en bouwden platformen. Ecosystemen werden dat.
Met de focus op winst.
Winst, groei en vooral data. Data-extractie. Shoshana Zuboff noemt dat surveillance capitalism.
Surveillance capitalism, ja. Waarbij privacy en autonomie best onder druk staan.
Precies.
Maar de bron zegt ook, wacht even, dat is niet het hele verhaal. Er waren ook andere invloeden, meer vanuit gemeenschappen.
Klopt. Dat is een belangrijk punt dat Wesseling maakt. De rol van kleinere onderzoeksgroepen, vroege hackersgemeenschappen.
Hackers in de zin van creatieve techneuten, toch? Niet de criminelen?
Inderdaad, de oorspronkelijke betekenis. Creatieve probleemoplossers. Denk aan de Galactic Hacker Party in Amsterdam, 1989.
Oh ja?
Daar heerste echt een andere sfeer. Samenbouwen, kennis delen, verkennen. Een gemeenschapsidee.
Dus die ethos, die gemeenschapszin, die is niet zomaar verdwenen.
Nee, die zie je nu eigenlijk terug in de roep om publieke waarden te heroveren. Als reactie op die dominantie van big tech. En daar komt dat concept van de public stack weer om de hoek kijken.
Leg dat nog eens uit, die public stack.
Zie het als een soort digitale infrastructuur, maar dan met burgercontrole. Gebouwd met open technologie, gedeelde bronnen, niet in handen van één bedrijf. Jij hebt controle over je data.
Een soort digitaal gemeengoed. Initiatieven zoals Public Spaces.
Ja, of Hollandse Luchten, zo'n meetnetwerk. Dat zijn voorbeelden die proberen dat idee vorm te geven. Controle terug bij de gebruiker.
Oké, helder. Een ander punt uit de bron? Data en bias. Vooroordelen in data.
Ja, cruciaal. Dataverzameling en interpretatie zijn nooit neutraal. Altijd gekleurd door culturele, socio-economische factoren.
En dat beïnvloedt alles. Van Netflix-aanbevelingen tot...
Tot predictive policing, ja. Algoritmes die voorspellen waar criminaliteit zou kunnen plaatsvinden, maar gebaseerd op mogelijk bevooroordeelde data.
Oei.
En generative AI die nieuwe content maakt, die versterkt dit potentieel. want die leert van bestaande data, inclusief de bias daarin. Caroline Criado Perez, met haar boek Invisible Women, wordt genoemd, die gender data gap.
Ja, dat vrouwen vaak simpelweg ontbreken in datasets.
Precies.
Met soms levensbedreigende gevolgen, bijvoorbeeld in medisch onderzoek. En dat geldt net zo goed voor andere minderheden. Ethische vragen zijn dus superbelangrijk hier.
Dus als we dit allemaal overzien. De geschiedenis van het internet is complex. Een mix van technologie, samenwerking, commercie.
Ja, en het is belangrijk om die publieke wortels te erkennen. Juist om de huidige uitdagingen aan te pakken.
Die opkomst van platformkapitalisme en de impact van AI op bias.
Het onderstreept allemaal de noodzaak van een verschuiving. Terug naar publieke waarden, ethiek, burgerbetrokkenheid in onze digitale wereld. Oké, een laatste gedachte dan. Voor jou, de luisteraar, om mee te nemen. Nu je dit weet over die ingebakken vooroordelen, die commerciële sturing. Hoe zou jij technologie, de diensten die je dagelijks gebruikt, misschien anders kunnen benaderen? Of beoordelen? Welke vraag stel je jezelf de volgende keer?